Nou, we gaan vanavond een beginnetje maken aan deze tweede Timotheusbrief. De tweede Timotheusbrief. We hebben gezien dat Paulus drie pastorale brieven, persoonlijke brieven schrijft. Twee aan Timotheus, één aan Titus en alle andere brieven die schrijft hij aan gemeenten. Met uitzondering van de Filemonbrief, dat is een hele aparte brief die niet bij het een en ook niet bij het ander hoort. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 5. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 5. Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil Gods, naar de belofte des eeuwigen, naar de belofte des levens in Christus Jezus, aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Ik breng dank aan God die ik, evenals mijn voorouders, met een rein geweten dien, dat ik u onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden, nacht en dag. Immers, als ik denk aan uw tranen, verlang ik u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. En dan komt voor mij de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en uw moeder Eunike, en ook, daarvan ben ik overtuigd, woont in u. Tot zover dit gedeelte uit de tweede Timotheusbrief. De tweede Timotheusbrief, Paulus heeft heel wat geschreven, heel wat brieven geschreven. Zover we weten ook de Hebreeënbrief. En de Timotheusbrief behoort tot de, is eigenlijk de laatste brief die Paulus ooit geschreven heeft. Het is de laatste brief die uit zijn woorden, uit zijn pen als het ware voortgekomen is. Deze brief is geschreven in de tweede gevangenschap. Paulus is twee keer gevangen geweest. En we moeten dat dateren op 65 na Christus. 65 na Christus, 5 jaar voor het moment dat Jeruzalem verwoest werd. Hij zat gevangen in de gevangenis in Rome. Er zijn natuurlijk ook om Paulus heen en sommige mensen worden genoemd. Wist u dat, u kunt ze allemaal eens gaan tellen, maar dat in deze brief, deze korte Timotheus, 32 personen bij name genoemd worden. Het is wat, hè? Het lijkt net of hij, als het ware, een soort afscheidsbrief schrijft en nog een heleboel namen noemt in deze brief. En we zullen ze in de loop van de weken die voor ons liggen allemaal wel even tegenkomen. Maar 32 namen noemt hij hier. Er is ook een naam die hij niet noemt, maar dat is een van de kerkvaders van die tijd. En dat is Clemens van Rome. Je had ook een Clemens van Alexandrië. Clemens van Rome, die heeft heel veel geschreven, ook in die tijd. Geschriften die bekend waren in de gemeente, maar niet gevoegd werden tot de Bijbel. En Clemens van Rome, die schrijft over keizer Nero, waaronder Paulus gevangen zat. En inderdaad in het jaar 65 terechtgesteld wordt door keizer Nero. Dezelfde keizer Nero die ook uiteindelijk verantwoordelijk was door Titus uit te zenden naar Jeruzalem om Jeruzalem te verwoesten en de tempel te verwoesten. Je kunt uit het vierde hoofdstuk opmaken dat het echt om de laatste brief gaat van Paulus. Want hij schrijft hier in hoofdstuk 4 vers 6. In hoofdstuk 4 vers 6 daar staat: want wat mij aangaat, reeds word ik als een plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden, nou, tijdstip van mijn overlijden, van mijn afscheid nemen, van ja, het einde van mijn leven, het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Hier je heel duidelijk dat Paulus afscheid neemt en zegt, nou, de tijd van mijn sterven staat voor de deur. Petrus heeft het later ook gezegd en hij zegt op een gegeven moment, de Heer heeft het mij bekendgemaakt dat mijn sterven dichtbij is. En zo was het ook voor Paulus een weten dat zijn leven heel spoedig ook voorbij zal zijn. In deze tweede Timotheusbrief heeft Paulus een enorm verlangen naar Timotheus. Ik zal u daar een paar teksten over lezen. In deze tweede Timotheusbrief verlangt hij ernaar om Timotheus nog te ontmoeten voordat hij sterft. Hij spreekt deze wens uit, bijvoorbeeld in het vierde vers. Daar staat in het vierde vers, daar staat dat hij onophoudelijk hem gedenkt in zijn gebeden nacht en dag. En dan staat er, ik denk aan uw tranen. En dan staat er in vers 4, en ik verlang u te zien. Ziet staan? Paulus verlangt ernaar om Timotheus weer terug te zien. Timotheus die hij achtergelaten heeft in Efeze, zoals ook de eerste brief zegt. Ik heb je in Efeze achtergelaten. En hij verlangt er zo enorm naar om Timotheus weer te ontmoeten. Dat heeft ook zijn redenen. Want zijn redenen, als ik bijvoorbeeld met u vers 15 lees, dan begrijpt u wel waarom. Want in vers 15 staat, dit weet gij, dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Zie je het staan? Schrikkelijk in de steek gelaten voelen. Er staat zelfs op een gegeven moment, zelfs toen ik terecht stond, toen was er niemand die mij als het ware naast mij stond in mijn verdediging. Ik stond er helemaal alleen. Lijkt het lijden van Paulus ook wel een klein beetje op het lijden van Jezus. Zo alleen, hè? Je komt regelmatig mensen tegen, vanmorgen, vanmiddag ook nog iemand in het ziekenhuis, die zei, ik voelde me zo alleen, hè? Wat erg is dat, hè? Nou, hier zie je dat Paulus zo in de steek gelaten is door zoveel mensen. Terwijl je leest dat toen Paulus in Efeze was, dat hij daar ruim 2 jaar daar optrad. En dat vanuit Efeze heel Azië het woord van God hoorde en het aannam. En nu hebben ze allemaal hun rug naar Paulus toegekeerd. Ik denk dat dat zeker op de achtergrond speelt dat Paulus zo verlangde naar Timotheus, omdat hij zich zo in de steek gelaten voelde. Nou, dat kunt u ook vinden in hoofdstuk 4, 2 Timotheus 4, vers 12. Dan verlangt hij daarnaar en dan kijkt hij uit naar het moment dat dat Timotheus weer bij hem komt en dan zegt hij, ik heb Tychicus naar Efeze gezonden. Eigenlijk met andere woorden, als nou Tychicus komt, dan kun jij gaan. Zo van, dan kun jij naar mij toe komen. En dan zegt hij in dat 13e vers, als gij komt, breng dan de mantel mee, die ik te Troas bij Carpus liet liggen. En dan zegt hij, en ook de boeken en vooral de perkamenten. Dus hij zegt tegen Timotheus, als je komt, neem een jas mee. Nou ja, een jas was op dat moment heel wat meer dan vandaag. Een mantel, dat was een mantel waar je ook soms 's nachts onderweg gewoon inwikkelde en de nacht mee doorbracht. In je mantel. Je mantel, dat was iets wat onafscheidelijk van je was. Daarom is het ook zo mooi dat de mantel in de Bijbel ook vaak vergeleken wordt met de kracht van de Heilige Geest die over je komt, hè? Zoals ook de mantel van Elia op Elisa viel. En dat je als het ware bekleed wordt met zijn aanwezigheid. En, nou ja, dat betekende voor Paulus zijn mantel. Maar ook de boeken. Paulus was iemand die heel veel boeken las en studeerde. Waarschijnlijk waren er in die tijd al boeken en ook rollen. Perkamenten rollen. En hij zei tegen Timotheus, als u komt, neem ze dan alsjeblieft mee. En dan ook nog een vers in vers 21 van het laatste hoofdstuk. Ja?
Misschien niet zo heel belangrijk, maar de perkamenten, kan het anders vertaald worden? Want ik heb geleerd dat zo'n 350 na Christus het perkament uitgevonden werd, of gebeurd werd. En dat daarvan alles op die bladeren, het Egyptische symbool.
Ja, nou, zover ik weet. Werden huiden, perkamenten, huiden, koeienhuiden, en ja, die werden al heel vroegtijdig gebruikt om daarop te schrijven. Dus ik denk dat als hier Paulus spreekt over perkamenten, dat je er rustig van uit mag gaan dat ook in die tijd. Kijk, je had de vroegste manier van schrijven, nou, dat zie je van de Heere God zelf, hij schreef zelf op steen, hè? De stenen tafelen. Later lees je van de hiërogliefen die op steen gebeiteld werden, hè? Of op potscherven. Je leest over de kleitabletten, dat was een andere methode. Dan werd er klei gewonnen en dat was dan zacht en die werden ingekerfd en gedroogd. Er zijn hele bibliotheken gevonden in Nineveh van allemaal kleitabletten. Je had in Egypte de papyrus, waar vellen van gemaakt werden, waar ook opgeschreven werden. En dan kreeg je op een gegeven moment ook de perkamenten, rollen. Dus ja, er zijn allerlei verschillende manieren van schrijven geweest. Maar dit zijn in ieder geval de perkamentenrollen. En dat is dus de dierenhuiden waarop geschreven werd. Ja.
Iemand zei dat, omdat je, hij zei van, er was geen Bijbel vroeger dan 350 na Christus ongeveer. Of geen geschriften daarvoor, omdat er toen nog geen perkamenten
was. Ja. Dat klopt niet, want als je kijkt naar de Codex Sinaiticus en de Codex Alexandrine, en de perkamentrollen werden daar al wel gebruikt. Ja, ja. Goed, de perkamenten. En dan het einde van het vierde hoofdstuk, daar staat dan dat Paulus zegt in vers 21 tegen Timotheus, Timotheus, als je komt... Nou, neem dan mijn jas mee, neem dan de boek en de perkamenten rollen mee. Maar het laatste wat hij zegt, en probeer alsjeblieft voor de winter bij me te komen. Hij geeft Timotheus zelfs ook nog aan, dan zegt hij ook nog hoe hij moet komen. Dan zegt hij, kom dan via Troas. Dus via Troas, dat betekent via Turkije naar me toe. En niet via de zee, zoals ik ooit gevaren ben naar Rome, maar kom maar via Troas over land. Dat geeft hij ook nog aan, maar daar komen we nog wel aan toe. Goed, als we dan kijken naar de overdenking van deze eerste vijf versen, dan zien we ook weer dat Paulus dezelfde aanhef heeft, dezelfde aanhef als dat je kunt vinden in de tweede Korinthebrief, in de Efezebrief, de Colossensebrief en de eerste Timotheusbrief, waar Paulus elke keer begint, Paulus, een apostel van Christus Jezus door de wil Gods. He, dus zo begint hij deze brieven. Door de wil van God. Paulus heeft... probeert elke keer weer heel duidelijk te maken dat hij hier zelf niet voor gekozen heeft, maar dat God hem geroepen heeft. En u weet allemaal dat het gebeurd is toen hij onderweg was naar Damascus, waar de Heer hem als het ware in zijn nekvel greep en dat de Heer hem riep en tegen de discipel Ananias zei, deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen onder de heidenen, voor de koningen en ik zal hem tonen hoe hij moet lijden. Nou, als er ooit een apostel geweest is die geweten heeft wat het betekent om te lijden, dan is het Paulus wel geweest. Maar het was de wil van God. En de wil van God in zijn leven is zo duidelijk in het leven van Paulus. Ik vind het zo mooi tot uiting komen in 1 Korinthe hoofdstuk 15. In 1 Korinthe 15 vers 10, daar staat... We hebben net gezongen van die genade van God. Die genade van God in ons leven. Nou, in 1 Korinthe 15, daar staat in het tiende vers. Maar door de genade Gods, ik vind het een prachtig vers hoor. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest. En het is zo'n mooi vers, hè, dat Paulus zegt, het is niet mijn eigen streven geweest, maar door de genade van God. de genade van God ben ik wat ik ben. We hebben daar afgelopen zondag over nagedacht hoe dat God een plan heeft met ons leven. Dat God iets wil doen met ons leven. En dat in die kastanje, daar zit zoveel. Er kan zoveel uitkomen. En het moet niet een ongevormd, vormeloos begin blijven ons leven. Maar dat de genade van God in ons leven mag werken. En dat we mogen zijn die we zijn. En Paulus zegt het elke keer weer, het is de wil van God geweest. God heeft zijn werk in mij mogen doen. En door genade ben ik wat ik ben. En hij zegt, ik ben door de wil van God een apostel. En dan zegt hij, naar de belofte des levens. God belooft leven. Hij beloofde leven al in het Oude Testament, de belofte des levens. Hij belooft leven in het Nieuwe Testament. Paulus' bediening staat in het leven van, in het teken van de belofte des levens. En hoe vaak heeft Paulus dat niet verteld? Mensen, als je in Jezus gelooft, dan krijg je het leven, dan ontvang je het leven. Hij was een apostel van het leven. En hij bracht overal dat leven in de Heer. Nou, en dan schrijft hij hier aan Timotheus. Hè? Dat staat hier in het tweede vers, aan Timotheus. En weet u, dan is het zo interessant, zo boeiend om dat te vergelijken met de aanhef in de eerste brief. Daar zegt hij aan Timotheus, en daar zegt hij in het tweede vers aan Timotheus, mijn waar kind. Ja, zie je het staan? Aan Timotheus, mijn waar kind in geloof. En hier zegt hij aan Timotheus, mijn geliefd kind. Mooi, hè? Eerst noemt hij hem een waar kind, waarachtig. Hij is opnieuw geboren, hij is een kind van God. Daar kan ik mijn hand voor in het vuur steken. Maar hier in deze laatste brief wordt de liefde tussen Paulus en Timotheus zo... ja, zo close eigenlijk. Hè? En dan zegt hij, niet waar kind, maar hij is mijn geliefd kind. Hij heeft zoveel liefde voor deze Timotheus. Het woordje geliefd kind, dat kun je ook een keer terugvinden in Genesis, waar Abraham de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren, zijn geliefde. En dan staat er in het Hebreeuws letterlijk niet alleen zijn geliefde, maar dan zegt God, offer jouw zoon jouw alles. Jouw alles. En diezelfde uitdrukking zou je ook hier kunnen noemen, kunnen zien, dat Paulus zegt, Timotheus, mijn alles. Eigenlijk letterlijk staat er, mijn enige. Mijn enige. Degene die, ja, waar hij zo ontzettend... verknocht aan is. Zo begroet hij hier Timotheus met, zoals we hier kunnen zien, met de genade, wat hier staat, de barmhartigheid en de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Genade hebben we elke dag nodig. Barmhartigheid. Wat is het belangrijk dat je bewogen bent in je hart? Hè? Barmhartigheid betekent dat je hart bewogen is om de mensen om je heen. En dat je je werk in vrede mag doen. Nou, en dan begint hij zijn brief daar verder in dat derde vers. Dank Paulus daar niet mee begint. Hij begint eigenlijk altijd wel met, ik breng dank aan God. Ondanks alles wat hij meemaakte, zegt hij toch heel vaak weer, ik breng dank aan God. Dank aan God. En hij zegt, ja, ik dien God net zoals mijn voorouders. Hij spreekt hier over zijn... Hij zegt in de Filippenzenbrief, Filippenzen 3, mijn voorouders die mij op de achtste dag hebben besneden. Mijn voorouders die uit de stam Benjamin komen. Een Hebreër onder Hebreër. Paulus die ook ouders had die zeer godsdienstig waren. Hij komt wat dat betreft ook uit een gelovig nest, maar uit een zeer Joods-orthodox gelovig nest, die de Heer Jezus niet kende, maar ook zeer toegewijd aan God. En zo zegt hij, zo zie ik jou ook, Timotheus. Hij bidt voor Timotheus, hij dankt voor hem, maar hij bidt onophoudelijk voor hem in het derde vers, nacht en dag. En dan zegt hij iets ja, wat mij altijd zo treft. Hij zegt, en als ik dan aan jou, voor jou bid, hè, hier staat in dat derde vers, dat ik onophoudelijk mag gedenken in mijn gebeden. En als hij dan denkt aan Timotheus in zijn gebed, dan moet hij denken aan zijn tranen. Zie je dat hier staan? Als ik denk aan uw tranen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat Paulus terug moet denken aan het moment in Handelingen 20, waar hij afscheid neemt van de broeders van Efeze. Waar gezegd wordt dat Paulus nooit meer terugkomt. Dat Paulus gevangen genomen zal worden. En dan komen de broeders van Efeze, die komen afscheid nemen van Paulus, voordat Paulus naar Jeruzalem vertrekt. En als hij dan afscheid neemt, dan staat er in vers 36 van Handelingen 20, Handelingen 20 vers 36, en toen hij dit gezegd had, dat hij dus naar Jeruzalem moest gaan om daar te sterven, daar te lijden, gevangen genomen worden, toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en hij heeft met hen allen gebeden. Dat gebeurde op het strand. En zij barsten allen in groot geween uit en vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk. Het meest bedroefd om het woord dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. Dan denk ik aan je tranen. Dan denk ik aan je tranen als ik voor je bid. Dan moet ik zo aan jou denken, hoe we afscheid van elkaar genomen hebben, hoe je gehuild hebt, hoe we van elkaar los gescheurd werden en hoe jij je werk in Efeze verder voort mocht zetten en ik verder mocht trekken om de Heer te dienen op de manier zoals hij mij geroepen heeft. Tranen. Tranen is geen teken van zwakheid. Het wordt heel vaak, hoe vaak wordt het niet gezegd, mannen die huilen niet. Hè? Er zijn sterke mannen. Wordt zo vaak gezegd, tranen is een teken van zwakheid. Maar tranen is veel meer een teken van liefde, van toewijding. Als we kijken naar de Heer Jezus. Jezus weende om Lazarus. En waarom? Wat zeiden ze? Zie hoe lief hij hem had. Jezus weende om Jeruzalem. Jezus heeft tranen vergoten. We lezen van Paulus dat hij onder tranen hen vermaande. Onder tranen. We lezen van David. Op een gegeven moment lezen van David dat hij in Ziklag kwam, dat de stad verwoest was en dan staat er, en zij huilden tot ze niet meer huilen konden. We lezen van David dat hij zegt, Heer, doe mijn tranen maar in uw kruik. Bewaar ze maar. Tranen heeft niets, er staat in de Bijbel, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten. Daarom vind ik het zo mooi dat Paulus hier spreekt over, ik denk aan uw tranen. Wat een toewijding. Wat een liefde. En ik denk dat we daar misschien als nuchtere Nederlanders best wel wat van kunnen leren. Dat we zo op die manier van elkaar mogen houden. En dat niet alleen, hij denkt niet alleen aan de tranen van Timotheus, maar hij denkt ook aan het ongeveinsd geloof. Niet geveinsd geloof, hè, met een bijsmaak, met een, nou niet helemaal oprecht, hè, maar het ongeveinsde, oprechte, reine geloof van Timotheus. Het ongeveinsd geloof. En hij zegt, dan moet ik niet alleen aan jou denken, maar ook aan je grootmoeder. je grootmoeder Louise en je moeder Eunike. En dan moet je natuurlijk terugdenken aan het moment wat beschreven wordt in Handelingen 16. In Handelingen 16, vers 1. In Handelingen 16, vers 1, daar zien we dat Paulus op zijn zendingsreis in Derbe en in Lystra kwam. In Handelingen hoofdstuk 16, vers 1. En hij kwam te Derbe en te Lystra en zie, er was daar een zeker discipel genaamd Timotheus. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Kennelijk heeft Paulus Timotheus al een keer eerder ontmoet, want hij was al een discipel. En hij noemt Timotheus een waar kind, zijn kind. En dat Paulus, zoals we dat kunnen lezen in de Bijbel, zijn geestelijke vader was. En hij kwam daar en hij vond daar deze Timotheus. En dan staat er, hij was een zoon van een gelovige Joodse vrouw. Eunike, lezen we hier. En deze vrouw was weer een dochter van ook weer een gelovige vrouw. Louise. En weet je, die vader, die wordt niet genoemd. Wij kennen de naam van die vader niet, maar wel de naam van zijn moeder. En zo zie je dat moeders, en dat komt elke keer weer tot uiting in de Bijbel, dat moeders vaak zo'n belangrijke invloed hebben op het geestelijk leven van je kind. Zo vaak zie je dat. En ook Timotheus is als het ware een vrucht van het geloof van moeder en van oma. En dan staat er dat in deze Timotheus het geloof, en dan staat hier in vers 5, dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in grootmoeder Louise en moeder Eunike, en ook, daarvan ben ik overtuigd, woont in u. Wat bedoelt Paulus daarmee? Dat het geloof in jou woont. Woning maakt. Ik denk dat het te maken heeft met wat er in het 14e vers staat van 2 Timotheus 1. In 2 Timotheus 1 daar staat dat Paulus zegt tegen Timotheus, bewaar door de Heilige Geest die in u woont het goede dat u is toevertrouwd. Door de Heilige Geest woont het geloof in ons. En hoe vaak je dat niet tegenkomt in de Bijbel, dat de Heilige Geest in ons woont. En als de Heilige Geest in ons woont, de Heilige Geest bewaart het geloof in ons. Door de Heilige Geest mogen we het ook bewaren. En als Gods Geest ons leven mag vullen, dan zal net zoals bij Timotheus dat geloof ook in een tijd van afval, ook in een tijd van verleiding, dat het woord, dat het geloof ook in ons mag blijven wonen door de Heilige Geest. Hij maakt woning in ons. En het is niet voor niets dat er in de Bijbel staat, weet je dan niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. Ja, tot zover dit het inleidende stukje over deze tweede Timotheusbrief. En de volgende keer pakken we de draad weer op en dan gaan we met vers 6 verder van de Timotheusbrief.